Hi, ik ben Robin Jane.
En ik ben Megan.
En welkom bij een nieuwe aflevering van Crime. Deze week gaan we het hebben over een zaak die iets anders zal zijn dan normaal. In 1959 kwamen 9 ervaren hikers op mysterieuze wijze om het leven tijdens een expeditie in het Russische Oeralgebergte. De meningen over wat er gebeurd kan zijn lopen behoorlijk uiteen. Was er sprake van een ongeluk? Werd de groep per ongeluk het slachtoffer van een wapenexperiment van het Sovjetleger? Of getuigt deze bijzondere gebeurtenis van buitenaards leven? Ik vertel je vandaag meer over het ongeluk in het Jablonskoje. In 1959 besluit een groep van 10 jongeren dat ze een hike- en ski-expeditie willen ondernemen in het noordelijke gebied van de Oeral. De 23-jarige radiotechniekstudent Igor Jablov, naar wie later ook de Jablov Pass is vernoemd, was degene die de groep bij elkaar had verzameld. De groep bestond uit 8 jonge mannen en 2 vrouwen, waarvan de meeste elkaar kenden via hun studies op het Polytechnisch Instituut van de Oeral. Iedereen uit de groep had ruimschoots ervaring met dit soort zware ski- en hike-expedities. Ze hadden ook allemaal een certificering voor dit soort expedities en zouden bij terugkomst van deze tocht het hoogst haalbare certificaat ontvangen. Voor deze certificering was het een vereiste dat je een tocht van 300 kilometer had afgelegd. En even voor jullie beeldvorming, dit is dus ongeveer een afstand van Amsterdam naar Antwerpen en weer terug. En dan moet je je ook nog even inbeelden dat je dit doet door een heuvelachtig gebied met hele lastige weersomstandigheden.
Zou ik nooit overleven?
Nee, ik ook niet. Deze certificering die kreeg je dus echt niet zomaar. Ze wisten dus echt heel goed waar ze mee bezig waren en ze hadden het ook heel erg goed uitgepland. Daarnaast was de route die ze wilden gaan lopen ook beoordeeld en goedgekeurd door het lokale Comité voor Sport en Cultuur. De tocht begint in de vroege uurtjes van 25 januari 1959, wanneer de groep met de trein aankomt in het stadje Ivdel, waarna ze naar Vishai vertrekken. Vishai is het laatste bewoonde stadje dat de groep aandoet, voordat ze hun tocht door de bergen gaan maken. Deze begint op 27 januari en gaat aanvankelijk goed, maar op 28 januari ondervindt één van de groepsleden heel veel pijn in zijn gewrichten en besluit dan dat het voor hem beter is de tocht te stoppen. Hij verlaat dan de expeditie en gaat terug naar huis. De rest van de groep die zet de tocht wel door, gewoon zoals de bedoeling was. En die zouden dan op 12 februari weer terugkomen in dat stadje waar we het net over hadden. En dan zouden ze vanuit daar een telegram sturen naar hun lokale sportclub en naar hun families. Dat ze veilig zijn aangekomen en even laten weten hoe de expeditie was verlopen. Maar 12 februari verstrijkt en er komt geen nieuws van de hikers.
Oh, maar zijn ze dan ook meteen gaan zoeken?
Nou nee, het was niet meteen een reden tot alarm. Dit soort expedities kunnen soms een paar dagen uitlopen. Je hebt te maken met veranderende weersomstandigheden of vermoeidheid of blessures die kunnen ontstaan, waardoor alles net iets langer kan duren. En daarnaast had de jongen die in het begin van de tocht al was teruggekeerd, vanwege zijn blessure, die had ook aangegeven dat de groep zelf ook al had verwacht dat het allemaal wat langer kon gaan duren dan.
Nou, dat klinkt wel logisch.
Ja, dus ze waren niet meteen ongerust. Ze dachten, nou, het duurt gewoon even wat langer. Maar ze blijven dus wachten op nieuws en dan verstrijkt dag na dag. En op 20 februari, dus 8 dagen zonder bericht, maken de families van de expeditieleden zich toch wel heel veel zorgen. Ze eisen dan dat er een reddingsmissie wordt opgezet en dit gebeurt ook. Een groep vrijwilligers die begint een zoektocht en later sluit ook het leger aan met helikopters. 6 dagen later vindt een vrijwilliger het kamp van de expeditieleden en wat hij hier aantrof liet meteen hele grote vraagtekens op. Het kamp en de tent zijn verlaten. Er zat van binnenuit de tent een scheur in het doek en in de tent liggen alle bezittingen, inclusief de schoenen, van de hikers. Het lijkt er dus op alsof de expeditieleden hals over kop, zonder schoenen en zonder ook maar iets mee te nemen, uit hun tent zijn gevlucht.
In die vrieskou.
In de vrieskou. Waarom ze zijn gevlucht, dat is een heel groot mysterie. Wel wordt al snel een antwoord gevonden op wanneer deze gebeurtenis moet hebben plaatsgevonden. De groep die had logboeken bijgehouden. Mm-hmm. En daaruit blijkt dat de expeditie in principe soepel verliep. Tot op 1 februari. De weersomstandigheden zijn dan drastisch verslechterd. En daardoor is de groep van hun pad afgeraakt. Wanneer ze doorhebben dat ze verkeerd aan het lopen zijn, besluiten ze dan niet verder te lopen en hun kamp op te zetten op de top van een berg, die de Kolat Chakal heet, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Maar ze zetten dus hun kamp op de top van een berg en besluiten het daar even verder af te wachten om te kijken of het weer misschien verbetert en ze daarna hun route kunnen hervatten.
Ja.
Ja. Nou, omdat er na 1 februari geen aantekeningen meer zijn in de logboeken en de tent nog altijd op diezelfde plek staat op de berg, wordt er van uitgegaan dat het incident tussen 1 en 2 februari 's nachts moet hebben plaatsgevonden.
Oké, okay, maar zijn de hikers dan nog wel teruggevonden ook?
Ja, de lichamen van 5 van de 9 groepsleden worden redelijk snel gevonden. 2 lichamen, dat van de 23-jarige Yuri Krivoshenko en van de 21-jarige Yuri Doroshenko, worden gevonden onder een boom aan de bosrand die ongeveer 500 meter van het kamp af lag. Zij hadden alleen nog hun ondergoed aan. Even later worden 3 andere lichamen gevonden. Dat van Igor Jatlov, de leider van de expeditie.
Mm-hmm.
Dat van Zinaida Komogorova. En dat van Rustem Slobodin. Yeah. Zij worden aangetroffen tussen de bosrand en het kamp. En hun ligging en houding lijken erop dat zij vanuit de bosrand hebben geprobeerd terug te komen naar de tent.
Oké, okay, dus het lijkt erop dat ze allemaal uit de tent zijn gevlucht. En vervolgens richting de bosrand zijn teruggelopen met z'n allen.
Ja, het lijkt er dus op dat ze uit hun tent zijn gevlucht, naar de bosrand zijn gerend.
Oh ja, en dat er 3 weer terug wilden komen naar de tent toe.
Ja, sommigen daarna weer hebben geprobeerd terug te komen
naar de tent. Oké, maar waar zijn die 4 anderen dan? Want ze waren toch met nog meer?
Ja, ze waren met nog meer. Inderdaad nog 4 anderen. En op dat moment was het ook een raadsel waar die 4 andere groepsleden waren. Het onderzoek naar de doodsoorzaken die startte wel meteen na het vinden van de eerste 5 slachtoffers.
Mm-hmm.
En het medisch onderzoek wees uit dat er eigenlijk geen duidelijke doodsoorzaken geconstateerd kon worden. En dat maakte het allemaal nog een stukje vreemder. Er waren geen externe verwondingen en er waren ook geen interne verwondingen.
Ze hadden dus eigenlijk niks.
Het leek er eigenlijk op dat ze niks hadden. Er was 1 iemand die had een hele kleine deuk in de schedel. Maar dit werd niet als een fatale verwonding aangemerkt en de rest had dit ook niet. Er was dus niks opmerkelijks en daarom werd de dood van deze 5 groepsleden toegeschreven aan hypothermie.
Wat is dat?
Hypothermie, dat is eigenlijk zware onderkoeling. En onderkoeling begint al vanaf een lichaamstemperatuur onder 35 graden.
Mm-hmm.
En in de meeste gevallen is dit ook dodelijk bij lichaamstemperaturen lager dan 27 graden.
Mm-hmm.
En ja, in dit geval is onderkoeling natuurlijk niet gek.
Nee.
Want ja, zoals we weten zijn de groepsleden hals over kop vertrokken uit hun tent. En hadden ze niet eens eventjes de tijd gehad om schoenen aan te trekken of zich in te pakken tegen de kou. En het was natuurlijk ontzettend koud waar ze zich bevonden. Het is februari in Rusland. In de bergen.
Dat lijkt me best logisch dat ze dan door onderkoeling om het leven zijn gekomen.
Ja, en dat lijkt iedereen ook de meest logische doodsoorzaak. Totdat de 4 andere lichamen worden gevonden. Het zou ruim 2 maanden duren voordat de lichamen van Lyudmila Dubinina, Alexander Kolovatov, Nikolai Thibault en Simon Zolotaryov werden gevonden. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Zij werden teruggevonden onder een laag sneeuw van 4 meter in een ravijn, dat ongeveer 75 meter dieper het bos in lag vanaf die bosrand waar de anderen
werden
gevonden. Nou, deze vondst van die lichamen leverde wel een verklaring op waarom die eerste 2 groepsleden die werden gevonden alleen hun ondergoed aan hadden.
Mm-hmm.
Want het bleek dat de personen in... Ja, deze 4 personen die nu later zijn gevonden, die hadden kledingstukken aan van die groepsleden die eerder waren gevonden.
Oh, misschien zijn hun eerder dood gegaan, hebben ze die kleren aangedaan.
Ja, precies. Dat is kan. Dus ook iets waar... Want dat is inderdaad een theorie. Ja. En dat is, daar zullen we later ook nog even verder op terugkomen. Maar goed, die vier lichamen die als laatste werden gevonden, die hadden dus wel degelijk tekenen van verwondingen.
Ja.
Er was sprake van interne bloedingen, van zwaar trauma aan de borst en fataal letsel aan de schedel. En ja, het onderzoek heeft uitgewezen dat deze verwondingen een beetje overeenkwamen met die van als je een zwaar auto-ongeluk zou hebben.
Maar kan dat bijvoorbeeld komen omdat, kijk, ze lagen in een ravijn, dat ze daarin zijn gevallen? Dan krijg je ook een harde klap.
Ja, dat is een heel goed punt. Maar er is een reden dat ik specifiek de woorden trauma en letsel heb gebruikt. Want er waren eigenlijk geen verwondingen of wonden die fysiek zichtbaar waren. Dus er waren geen externe verwondingen die op de lichamen te zien hadden. Alleen interne verwondingen, botbreuken en trauma's.
Dus je zag, oké, dus even voor mijn beeldvorming. Je zag van binnen, waar hadden ze van alles, maar er was niks aan ze te zien.
Nee, er was heel weinig aan ze te zien. Dat is een van de redenen die het mysterie nog gekker maakt. Er waren een paar externe verwondingen, maar die bleken niks te maken te hebben met deze interne verwondingen.
Oké.
Namelijk van de slachtoffers die in het ravijn waren gevonden, misten sommigen de ogen, de tong, delen van het gezicht of de schedel.
Eeuw.
Maar... ja, dat is heel naar. Later is gebleken dat dit na de dood is ontstaan door extreme natuuromstandigheden. Omdat deze lichamen heel lang bij een riviertje hadden gelegen en bedolven waren onder sneeuw. En ja, er wordt dus gedacht dat deze verwondingen daardoor zijn veroorzaakt eigenlijk gewoon door... ja, door de natuur, doordat ze er zo lang lagen. En dus geen verband hebben met...
maar een tong kwijtraken. Ik vind het wel een raar verhaal.
Ja.
Ja.
Nou ja, dat is wat ze uiteindelijk hebben geconstateerd. Dat het verwondingen zijn die na de dood pas zijn ontstaan.
Ja.
En dat ze dus... ja, ze kwamen ook niet overeen met de interne verwondingen.
Nee, oké. Okay.
Maar ja, het is natuurlijk... het is inderdaad... het is vreemd en het is heel naar om te horen. Maar de reden... ja, de doodsoorzaak en de reden dat alle groepsleden zo hals over kop uit die tent zijn vertrokken en hun kamp hebben verlaten, dat blijft nog steeds een hele grote vraag.
Ja.
Er zijn een aantal theorieën over waarom ze zijn weggegaan die allemaal redelijk uiteenlopen. Mm-hmm. Maar zoals je eerder hebt gezegd, gaat dat van natuurlijke omstandigheden tot een ongeluk met wapenexperimenten van het Sovjetleger tot mensen die geloven dat... er buitenaards leven in het spel was. Ik wil ze allemaal even bespreken. En ja, misschien kunnen wij dan ook even aangeven hoe waarschijnlijk of geloofwaardig wij de theorieën vinden. Maar er valt eigenlijk geen één theorie geheel uit te sluiten. Omdat elke theorie wel een paar vragen onbeantwoord laat. Maar goed, heb jij een theorie waarvan je zegt, daar wil ik wel mee beginnen, daar wil ik meer over weten?
Ja, buitenaards leven.
Goeie om mee te
doen. Ja, heel benieuwd naar.
Oké. Ja. Nou, dit is natuurlijk... hier is iets minder over te vertellen dan de andere theorieën. Dus misschien ook wel goed om mee te beginnen. Maar er zijn wel een paar gekke aanwijzingen die kunnen duiden op iets onmenselijks. Geloof jij eigenlijk überhaupt in buitenaards leven?
Nou ja, ik heb het nog nooit gezien, maar er zal vast wel iets zijn, denk ik.
Ja. Ja, dat geloof ik dus ook wel. Ik denk ook wel dat er iets van buitenaards leven is. Niet per se in de zin van...
marsmannetjes.
Nee, films, nee. Aliens of marsmannetjes. Maar ik geloof wel dat er andere vormen van leven zijn in het universum.
Dat denk ik ook.
En ik geloof ook wel dat als andere vormen van leven van ons bestaan zouden weten... dat ze ons graag zouden willen onderzoeken zoals wij dat ook altijd op zoek zijn naar... wat gebeurt er nou allemaal in het...
Misschien hebben ze hun die mensen dus wel onderzocht of zo.
Ja, en dat is dus ook wat sommige mensen denken. Sommige mensen denken echt dat, misschien niet eens met kwaadaardige intenties of zo, maar die denken dat zij in aanraking zijn gekomen met buitenaards leven en dat er iets mis is gegaan en dat ze naar aanleiding daarvan om het leven zijn gekomen. Dat dit een verklaring is voor het ongeluk. Er zijn ook een paar rapporten van getuigen in het gebied die hebben aangegeven dat ze die specifieke nacht lichtgevende bollen hebben zien zweven in de omgeving.
Ja.
Ja, deze verklaringen lopen een beetje uiteen. Er zijn mensen die hebben gezegd dat ze die nacht hebben gezien. Er zijn ook mensen die hebben gezegd dat het een paar weken na de datum van het ongeluk is geweest. Maar ja, dat is niet terug te halen. Dat zijn getuigenverklaringen. En ja, dus, er is verder geen hard bewijs van.
Nee.
Nou, daarnaast zijn er nog sommige rapporten, onderzoeksrapporten, die aangeven dat op sommige kledingstukken van groepsleden radioactiviteit zat, of dat radioactiviteit afgaf.
Mm-hmm.
Er is niet aangegeven om wat voor soort radioactiviteit dit ging. Maar deze twee dingen, in combinatie met dat er op dat moment geen andere hele logische of duidelijke verklaring was voor wat er gebeurd kon zijn, heeft sommige mensen ertoe gebracht te denken dat dit een aanraking was met buitenaards leven.
Ja, snap ik. Maar die theorie over het leger, wat is daarvan over bekend?
Ja, die theorie van het leger, dat is een theorie die ook redelijk wat mensen geloven. Want het gebied waar die expeditieleden hun tent hadden opgezet, leek ook een oefengebied te zijn voor wapentesten van het Sovjetleger. En er waren destijds ook testen met raketten, waarvan er ook een paar gepland stonden in de weken nadat het incident had plaatsgevonden. En daarnaast waren er ook een aantal testen met parachutemijnen geweest in die regio. Mm-hmm. Dit is ook echt bewezen dat het was ook een officieel testgebied van het Sovjetleger. Er zijn dus mensen die geloven dat er misschien die nacht een test heeft plaatsgevonden.
En dat ze zijn geschrokken of zo?
Ja, dat dit mis is gegaan. Dat er een test heeft plaatsgevonden met bepaalde wapens. Het leger wist niet dat er mensen zaten op deze plek, want ze hadden daar niet moeten zitten. Ze waren van hun pad geraakt.
Ze waren natuurlijk verdwaald, ja.
Het was een oefengebied, het had leeg moeten zijn.
Ja, dus het kan.
Dus het kan. En dan zou het ook niet opzettelijk zijn, dan zou het een ongeluk zijn geweest. Dat is dus een theorie dat ze dus eigenlijk op de verkeerde plek op de verkeerde tijd waren. En dat het Sovjetleger die avond oefeningen heeft
gedaan. En die bollen die mensen hadden gezien, dat kan dan ook die raketten zijn geweest.
Ja, precies. En dat is wat sommige mensen dus ook denken. Ze denken die parachutemijnen. Dat redelijk wat zou kunnen verklaren. Mm-hmm. Dat als hun tent midden in een testzone lag en er bijvoorbeeld parachutemijnen af zijn gegaan, wat dan inderdaad die lichtgevende bollen zijn geweest die mensen hebben gezien. Als het zou af zijn gegaan in de buurt van de tent, dat zou verklaren waarom zij zo snel hun tent uit zijn gevlucht naar een beschutter gedeelte van het bos.
Ja.
Naar die bosroom. En het zou ook kunnen verklaren waarom sommige mensen zijn gestorven aan onderkoeling. En anderen misschien die zich misschien dichter bij die mijnen bevonden aan verwondingen.
Ja.
Al zijn die mensen uiteindelijk verder opgevonden, maar het zou kunnen dat die mensen misschien meer impact van die.
Ja, precies. Dat een schokgolf is geweest. Ja. Dat kan. Zou kunnen.
Want die parachutemijnen die gaan dan vaak af in de lucht. En het type verwondingen dat het met zich meebrengt is ook veelal intern.
Ja.
En dat zou dan ook overeenkomen met die verwondingen van de groepsleden.
Maar wat zegt het Russische leger daar zelf over?
Nee, die ontkennen dat. Zij zeggen dat er is ook nooit bewijs voor gevonden dat er een wapentest is geweest op dat moment. Zij zeggen ook dat nooit is gebeurd op die avond. Er zijn mensen die zeggen, het leger is destijds achter hun fout gekomen. Het was een ongeluk, maar dat zij het bewijs op locatie hebben opgeruimd voordat de reddingsmissie van start ging, omdat ze eigenlijk liever dit experiment of dit ongeluk in de doofpot wilde stoppen.
Ja.
Maar goed, deze theorie blijft dus ook slechts een theorie. Hij is nooit erkend of bewezen.
Maar het is op zich niet heel raar dat ze dat in de doofpot hebben gestopt. Dat zal in Nederland niet zo snel gebeuren, maar in Rusland, het Sovjetleger, het zou me niks verbazen.
Het zou me ook niet heel veel verbazen.
Ja, maar er waren ook nog die theorieën om de natuuromstandigheden, toch?
Ja, klopt. Die zijn ook recentelijk nog aangehaald en ook dit jaar nog. Er zijn meerdere theorieën over natuurlijke verschijnselen. Eén van die theorieën is dat er een lawine of een soort sneeuworkaan zou zijn ontstaan.
Mm-hmm.
En dat ja, die recht over de locatie van het kamp is heen gekomen en dat de groepsleden daar dan voor op de vlucht zijn geslagen. Nou, er zijn mensen die hier aan vasthouden, maar ik moet zelf zeggen dat ik dit wel gek zou vinden dat dan die tent en de eerste lichamen zijn teruggevonden zonder dat ze onder een dikke laag sneeuw lagen. En de tent was ook niet volledig verwoest, er was alleen een scheur van binnenuit. Want je zou verwachten bij zo'n lawine of een orkaan dat
alles weg is.
Het hele kamp verwoest is of weg is of niks meer te vinden.
Ja, dat lijkt me ook erg onwaarschijnlijk.
Ja, dus dat... Nou ja, sommige mensen geloven daar nog steeds wel in, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk in ieder geval.
Mm-hmm.
Dan is er ook nog een recentere theorie door een Amerikaanse onderzoeker en wat Russische deskundigen. Die denken dat er een niet zo heel vaak voorkomend natuurverschijnsel heeft voorgedaan die nacht.
Yeah.
En dat heet een wervelstraat van von Karman.
Yeah.
En het is zijn een soort wervelwinden. Die kunnen dan voorkomen in geïsoleerde gebieden, zoals dus ook op bergtoppen. En ja, zij waren die avond op bergtop. Mm-hmm. En deze winden zouden dan een bepaalde geluidsfrequentie kunnen veroorzaken. Dit bestaat dus echt, het is wel echt een natuurverschijnsel.
Ja.
Dat voor mensen hele extreme psychologische verwarring kan veroorzaken.
Ja, zo'n soort van die golven.
Ja, en dan is de theorie dat zo'n vortexstraat met van die wervelwinden zich op die bergtop die avond heeft gevormd. De weersomstandigheden waren er wel naar dat het zou kunnen. En dat de hikers zich dan daar middenin zouden hebben bevonden. Dat ze daardoor heel veel paniekgevoelens hebben ervaren, stress hebben ervaren. Eigenlijk niet meer logisch konden nadenken, waardoor ze uit hun tent zijn gevlucht daarvoor. En dat ze dus uiteindelijk zijn omgekomen door de kou en de val in het ravijn. Ik vind het wel, het verklaart een hoop. Waar ik dan wel mijn twijfels bij heb, is dat ik me afvraag, als zoiets plaatsvindt, of iedereen van de groep dan precies op hetzelfde moment en precies op dezelfde manier deze psychologische verwarring heeft doorgemaakt.
Ja, en dat ze al die spullen hebben achtergelaten, is natuurlijk ook gek.
Ja, want ik zou dan denken van...
En het waren ervaren hikers.
Ja, en ik zei, het kan natuurlijk dat ze allemaal precies op hetzelfde moment hierdoor gewoon echt helemaal in een verwarring zijn geraakt. Maar ik zou dan misschien eerder denken dat er waren 9 groepsleden. Ja, misschien hebben ze die verwarring op verschillende tijdslijnen of verschillende gradaties meegemaakt. En misschien dat er dan een paar mensen zouden zijn geweest die nog wel bij zinnen waren om bijvoorbeeld schoenen te pakken of spullen te pakken. Maar ja, goed, dat is iets wat natuurlijk nu moeilijk te achterhalen
Klopt,
is.
Klopt, daar kom je nooit meer achter.
En ja, je weet ook niet hoe zwaar zo'n
verwarring is ook.
Verwarring is en ja, dat is lastig te achterhalen. Er is nog één andere theorie en deze vind ik zelf het meest logisch.
Mm-hmm.
Dit is het fenomeen van een katabatische wind.
Yeah.
En dit is een extreem snelle en hele koude wind die plotseling kan ontstaan in dit soort gebieden. En die temperatuur kan dan wel oplopen tot min 65 in die windvlaag.
Dat is koud.
Dus dat is echt bizar, bizar koud. En stel nou dat zo'n wind precies over de tent was heen gekomen.
Mm-hmm.
Nou, dan zou dit de tent kunnen verwoesten. En het zou er ook voor kunnen zorgen dat die expeditieleden binnen hele snelle tijd die tent uit moesten. Omdat ze anders gewoon zouden zijn doodgevroren.
Ja.
En ja, vluchten...
Is vluchten dan veiliger?
Ja, dat is dan veiliger. Want als je in die tent blijft zitten, in die extreme temperatuur, dan, dan weet je sowieso dat het misgaat.
Ja, okay.
En zij waren ook natuurlijk heel ervaren. Dus het zou zo kunnen zijn geweest dat zij hebben geweten dat hun overlevingskans buiten die tent groter was dan op dat moment binnen in de tent. En dat ze daarom zo snel uit die wind zijn.
Klinkt logisch.
Je kan er niet lang in blijven, want dan gaat het gewoon niet goed. En dan hebben ze dus ook geen tijd gehad om nog spulletjes te pakken.
Nee.
Want je moet er dan echt meteen uit. Nou, die theorie die is dan verder ontwikkeld. En wat er wordt gezegd, dat ze dan met z'n allen naar die bosrand zijn gevlucht. Dat ze zo snel mogelijk hebben geprobeerd uit die luchtstroom te komen.
Mm-hmm.
Dat ze naar die bosrand zijn gegaan omdat ze daar meer uit de wind zouden zijn. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat er, hoewel ze dan uit die hele extreme temperatuur waren, dat het natuurlijk sowieso daar heel erg koud was.
Ja.
En de gewone temperatuur daar en de gewone wind daar, die waren ook al zo rond de min 25
graden. Hou je ook niet lang uit in je ondergoed.
Dat hou je ook niet lang vol zonder schoenen en zonder warm kleren. Ja, grotere overlevingskans, maar ook niet
een hele veel. Grote, nee.
Wat ze dan denken als verklaring waarom ze zo op verschillende stukken vanaf de tent zijn gevonden, is dat de groep heeft besloten om op te splitsen in verband met bepaalde taakverdeling en overlevingskansen. En ze denken dan dat Doroshenko en Krivoshenko, dus die twee die het eerste werden gevonden bij de bosrand, de opdracht zouden hebben gekregen om een vuurtje te maken onder die boom waar ze later werden gevonden. Want er waren daar ook sporen van een vuurtje en er waren ook allemaal afgebroken takken lagen daar.
Zou kunnen.
Dat denken ze dus. Alleen ze denken dat zij dan de eerste zijn die zijn overleden.
Want ze hadden ook geen kleren.
Zij hadden heel weinig, ze hadden weinig kleren. Ze denken dus dat zij het eerst zijn overleden. En dat dan de andere groepsleden die ook zich daar bij die bosrand bevonden, die andere groepjes dan later hun kleding hebben aangetrokken. En dat die verklaring was inderdaad van waarom die latere groepsleden terug zijn gevonden met de kleding van die anderen aan.
En waar zijn die andere groepen dan heen gegaan?
Nou, ze denken dan dat dat die groepen om uit de wind te blijven en redelijk warm te blijven, ter beschutting kuilen zijn gaan graven.
Okay.
En daarin te gaan zitten, zodat ze
iets warmer zijn.
Ja, in ieder geval uit windvlagen kunnen blijven.
Ja.
En
dan wachten we tot dat vuur klaar was.
En dan wachten ze tot het vuur klaar was, of totdat die extreme wind over was, zodat ze terug konden naar de tent en dan meer spullen konden pakken, schoenen konden pakken, zich warmer konden aankleden.
Ja.
Maar ze denken dan dat dit, die drie mensen die richting de tent zijn gevonden, dat die inderdaad hebben geprobeerd om terug te gaan. Dat ze misschien hebben gedacht dat die
automatische
wind voorbij was en dan hebben geprobeerd terug te komen, maar dat zij dus door onderkoeling zijn omgekomen.
Ja.
En van die andere vier personen die later zijn teruggevonden, die ook al die verwondingen hadden, daarvan denken ze dus dat er tijdens het graven van die kuil iets mis is gegaan, of dat ze die kuil hebben gegraven, maar dat daarna de kuil is ingestort, waardoor zij allemaal zijn bedolven onder de sneeuw en verpletterd zijn onder een dikke sneeuwlaag. En dat ook de reden is voor de interne verwondingen. Ja, wat vind jij van de verklaringen die je nu hebt gehoord het meest logisch?
Nou ja, jij had het over die wind en dat vind ik ook wel een hele logische. Maar het zou me ook niks verbazen als daar inderdaad gewoon het leger achter zit. En dat die parachuteraketten zijn afgevuurd, ze daar zijn van geschrokken, zijn weggerend om niet geraakt te worden. En dat later in de doofpot is gestopt.
Ja.
Dat vind ik de logische verklaring, denk ik.
Ja. Ja, ik vind dat natuurverschijnsel vind ik ook logisch klinken, maar het zou me niks verbazen inderdaad.
Nee.
Aangezien het ook inderdaad een bewezen oefenterrein was van het leger.
En die lichtbollen. Ja, het zou me niks verbazen.
Ik vind die twee verklaringen inderdaad het meest logisch.
Maar het is heel raar, zeker omdat ze allemaal op een andere plek zijn teruggevonden met andere verwondingen, met andere kleren. Het is gewoon gek.
Ja, en we zullen het helaas ook nooit 100% zeker meer weten.
Nee.
Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Crime. Laat even aan ons weten wat je vond van zo'n soort type aflevering en of je het leuk vindt om vaker zoiets te horen. We zijn ook heel erg benieuwd wat jij denkt dat de verklaring is voor het ongeluk in de Joplof Pass. Reageer dat even onder onze Instagram post op onze Instagram @crimepodcast.nl. En dan hopen we je volgende week weer te zien.